We slaan vanavond Gods woord open in het laatste Bijbelboek en we lezen samen Openbaring 10, vanaf vers 1 tot en met Openbaring 11, vers 2.
En ik zag een andere sterke engel, afkomende van de hemel, die bekleed was met een wolk en een regenboog was boven zijn hoofd. En zijn aangezicht was als de zon en zijn voeten waren als pilaren van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult. En als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zei, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij dien die leeft tot in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is. En de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. Maar in de dagen der stem des zevende engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En de stem die ik gehoord had uit de hemel, sprak wederom met mij en zei, ga heen, neem dat boekje dat geopend en in de hand van de engel is, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel, zeggende tot hem, geef mij dat boekje. En hij zeide tot mij, neem dat en eet het op, en dat zal uw buik bitter maken. Maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam dat boekje uit de hand van de engel en ik at dat op. En het was in mijn mond zoet als honing. En als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tot mij, gij moet wederom profeteren voor vele volken en natiën en talen en koningen. En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. En de engel stond en zei, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit wat dat van buiten de tempel is en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertreden. 42 maanden.
Gods woord wordt vanavond verkondigd vanuit Openbaring 11, vers 1 en 2. Openbaring 11, vers 1 en 2, we lezen deze beide versen nog één keer. En mij, dat is Johannes, werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. En de engel stond en zeide, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En de voorhof die van buiten de tempel is, laat uit. Meet die niet, want hij is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Tot zover. Het thema waaronder deze verse wordt verkondigd is Gods meetstok in de hand van Johannes. Gods meetstok in de hand van Johannes. Luister allereerst naar de opdracht die God aan Johannes geeft. We letten vervolgens op het werk dat Johannes verricht en we luisteren als laatste naar de prediking die door dit alles klinkt. Dus de opdracht die God aan Johannes geeft, het werk dat Johannes vervolgens verricht, de prediking of de boodschap die daardoor tot ons komt of tot ons klinkt. Ik heb u er al vaker op gewezen, gemeente, dat in de indeling van de Bijbel het hier en daar wel eens mis is gegaan. Voor de goede orde, we hebben natuurlijk een indeling nodig, een hoofdstuk indeling. En het is ook fijn dat grote hoofdstukken opgedeeld zijn in zogenaamde pericopen. Tegelijkertijd, en dat hebben we al vaker tegen elkaar gezegd, het is mensenwerk, de indeling van de schrift. Het is niet gebeurd onder inspiratie en leiding van de Heilige Geest. Integendeel, het is gebeurd door iemand die misschien achteraf niet altijd even goed heeft gekeken. Maar goed, we hebben deze indeling nu voor ons en daar hebben we ons ook aan te houden. Maar op bepaalde momenten dan merk je dat het misgaat. En dat geldt zeker ook voor de versen die vanavond voor ons liggen opengeslagen. Openbaring 11, vers 1 en 2. Zoals ik u nu zeg, Openbaring 11, vers 1 en 2, roept dat meteen het beeld op dat het een nieuw begin is van een hoofdstuk dat nu gaat volgen. Maar schijn bedriegt. Deze twee versen horen nog bij het vorige deel. Het deel dat vorige week centraal stond. En na deze twee versen loopt het over naar een ander onderwerp en gaat het ook over andere personen, de zogenaamde twee getuigen. We zullen ze deovolente ontmoeten. Dat betekent dat wat vanavond naar voren komt eigenlijk nog steeds hoort bij het gedeelte dat we vorige week ook hebben gezien. En dat was dat moment dat Johannes door de Here naar voren werd geroepen. Voor het eerst in het Bijbelboek Openbaring veranderde Johannes van een toeschouwer die aan de zijlijn stond tot iemand die in het middelpunt van alles kwam te staan. Hij werd door de Here geroepen om naar boven te komen tot voor Gods troon en het boek dat het lam uit de handen van zijn vader had ontvangen ook te mogen krijgen. Het boek uit de handen van de verhoogde Christus. De Heer Jezus die zich opstelde voor het aangezicht van zijn vader als een lam dat geslacht is. Zo zagen we in Openbaringen 4 en 5 en daarmee aangaf dat hij als enige de bevoegdheid, de macht had om het boekrol te ontvangen uit de handen van een heilig God. En ook de bevoegdheid had om die zeven zegelen één voor één te verbreken. Hij stelde zich op als een lam naar zijn vader en hier als een koning naar zijn kerk. In een opslag zag Johannes het, zo zagen we de vorige keer in Openbaring 10, dat het de verheerlijkte Christus is. Hij die gesproken had vlak voordat hij wegvoer naar de hemel aan mij is gegeven, in alle macht in hemel en op aarde, beelden die uitdrukking alle macht in hemel en aarde direct uit. En met zijn ene voeten staan op het land en met zijn andere voet op de zee. En in zijn statuur en in zijn verschijning uit te beelden dat hij de koning der koning is. Die over alles regeert. Wat een troost lag daarin voor deze balling in Patmos. Niet de keizer in Rome regeert. Niet de grote van deze aarde hebben het voor het zeggen. Maar Christus regeert. Hij bepaalt de toekomst. Deze zaligmaker hoeft geen verkiezingsprogramma te schrijven, waarna als de verkiezingen een feit zijn geworden, al spoedig zal blijken dat beloften sneuvelen op de harde werkelijkheid van ons weerbarstige leven. Maar hij heeft het evangelie laten optekenen uit zijn mond. Dat spreekt van het koninkrijk van God, dat komt door alles heen. Nu dat evangelie overhandigt hij aan de apostel Johannes, het boekje wordt gelegd in de handen van Johannes, het grote boek dat in de hemel gelegd werd in de handen van de zoon door de vader, een boekrol met zeven zegelen. Het grote boekrol met zijn geweldige inhoud blijkt ook te passen in de handen van een sterveling zoals hier Johannes. En het past ook in de handen van u en jou. Misschien heb je letterlijk op dit moment, wil je mee zitten kijken en te luisteren op de bank, je bijbeltje in je hand. Nou, dat is dat boek. Dat de vader gaf aan de zoon. Dat de zoon geeft aan Johannes. En in Johannes aan de kerk. Dat zo geslacht op geslacht op geslacht, van je opa naar je vader of naar je moeder, en van je ouders naar jou, en als God het geeft misschien, van jou weer naar je kinderen en kleinkinderen doorgegeven mag worden. Past in onze handen. En het licht in de handen van God. Als Johannes dat boekje heeft gekregen, en ik zit nu aan het slot van hoofdstuk 10, krijgt ook een opdracht van de Heere, zo zagen we de vorige keer, namelijk om dat boek op te eten. En zijn smaak is zoet en we zeiden toen tegen elkaar, alleen zij die de vrezen des Heeren als het tere geheim ook beoefenen, herkennen dat. Zoetheid van Gods woord en de vreugde in God en in zijn wil. Dat ligt er ook een heerlijke vreugde in het rust in de belofte van het evangelie. Misschien ook wel nu, op deze zondag. Als zo plotseling alles is veranderd. En proeft u vanmorgen al luisterend naar de prediking van het woord. Gij zijt met mij de zoetheid van het evangelie. Leeft het in uw hart, uw woord kan mij, of schoon ik alles mis. En wat moeten sommige mensen nu al veel mis? Zijn een smaak, mijn hart en zinnen strelen. We zagen ook dat het opeten van dat boekje bij Johannes ook betekende dat hij bitterheid ervoer, trok door hem heen, bitter in zijn maag. En we zeiden toen, en dat was aan het slot van de preek, dat kan ook niet anders. Johannes die de uitwerking van het evangelie ook overziet. Wat het woord van God gaat doen over het rond van deze aarde, maar ook in het midden van Christus' kudde. Hij leidt mee met hen die lijden in dezelfde verdrukking. Zoals hij ook sprak na de gemeente in Klein-Azië, ik ben uw medebroeder in de verdrukking. Zo lijden wij als het goed is vandaag ook mee. Met mensen om ons heen. Ik hoop niet dat we toegeven aan de verzoeking van deze tijd door als kerk ons druk te maken om ons eigen hachje. Hoe pijnlijk het ook is dat we bijvoorbeeld van hier niet kunnen zingen. Dat valt toch weg tegen de achtergrond van mensen die niet eens weten wat bidden is. Voelen wij dan diezelfde pijn? Als je even aan je buren denkt, die God niet kennen, ervaar je dan diezelfde pijn? Als dat je nu ervaart en ik ervaar dat we elkaar hier niet in de kerk kunnen zien. Nou, als ik eerlijk ben, dan heb ik daar niet altijd zoveel last van. Wat laten we mensen makkelijk verloren gaan, hè? Wat bidden we weinig voor deze wereld. Want in die wereld gebeurt veel. Johannes kan het ook overzien. Zij het aan de hoofdlijnen, niet alles. Omdat hij natuurlijk ook mens is en niet alles kan overzien. Maar, zo zagen we ook in Openbaring 10, een deel blijft ook verborgen voor ons. Zomaar een voorbeeld, als Johannes die grote stem hoort, die klinkt als een donderslag. En die echo die klinkt dan door zeven andere donderslagen die Johannes terug hoort klinken. Dan is hij geneigd, zoals hij dit net ook gewend, om meteen op te schrijven wat hij hoort en ziet als die zeven donderslagen klinken. Maar het is de Heere zelf die Johannes dat verbiedt. Tegen hem zegt, schrijf dit niet op en verzegel het, dit mag men niet weten. Blijkbaar gebeurt er meer dan wat er in Openbaring beschreven staat. Misschien is dit maar de helft van wat er allemaal gaat gebeuren of op dit moment gebeurt. Ik zet er even een streepje onder om ons ook op te roepen om voorzichtig te zijn. Het boek Openbaring leent zich dus niet voor een totaalplaatje van de toekomst. We kijken als door een venster en we zien de contouren, maar we zien vooral dat God regeert. Laten we die ootmoed ook praktiseren, beoefenen in de omgang met de schrift. Wie vanuit de Bijbel precies weet in te kleuren wat er allemaal gebeurt, vergeet dat hij maar mens is. Wij zitten niet op de troon. De enige plaats waar we als mensen mogen zitten is op onze knieën voor die troon. In aanbidding voor de verhoogde Christus. Johannes krijgt de opdracht, dat was die eerste opdracht, om de boekrol op te eten. En dan volgt direct die tweede opdracht erachterna. En vandaar dat ik ook nadrukkelijk zei, als die tweede opdracht klinkt, dat zijn dan de eerste twee versen in Openbaring 11, dat hoort er als het ware bij. Het klinkt als het ware in één adem, zo moet je het ook lezen. Laat het maar even lezen vanaf vers 11 van hoofdstuk 10. En hij zei tot mij, gij moet wederom profeteren voor vele volkeren, natie, talen en koningen. En mij werd een rietstok gegeven. Hier gaat het dus niet over naar een ander hoofdstuk. Nee, de opdracht om te profeteren gaat meteen over in het overhandigen van een instrument om te kunnen profeteren. Die rietstok, die maatlat, duimstok, waarmee mensen in deze tijd de maat konden meten of alles water pas konden leggen, die krijgt Johannes overhandigd uit de handen van God, van de verhoogde Christus. Hij krijgt dus niet de opdracht van de verhoogde Christus om op Patmos even rond te kijken naar een geschikte tak die ergens groeit aan een boom. En als dat in zijn ogen geschikt is om als meetlat te dienen, krijgt hij van de Heer dan permissie, toestemming om die tak af te hakken en dat als meetstok te gebruiken. Nee, het wordt hem overhandigd. Het ligt als het ware al klaar in de hemel, in Gods gereedschapkist, in Gods werkkamer, ligt deze meetlat klaar. En nu het moment daar is aangebroken, overhandigt de verhoogde Christus die meetstok aan Johannes. Er is dus niets van Johannes bij. Dat moet u en dat moet ik vanavond goed vasthouden. De profeet krijgt geen enkele ruimte, geen enkele gelegenheid om iets van zichzelf mee te brengen in de verkondiging van het woord. Hij moet alleen maar Gods woord brengen. Wat hij eerst zich heeft toegeëigend, moet hij nu gaan gebruiken als een meetinstrument in zijn hand, als een meetlat in zijn hand. Niets wil de Heere overlaten naar toeval. Niets aan menselijke inbreng. Niets aan een gedachte of een mening van Johannes. Nee, het gaat om Gods woord, Gods werk, Gods instellingen. Het is alleen maar de dienst van de Heere. En nu de Heere daar Johannes bij betrekt, is de enige taak van Johannes om te doen wat God hem opdraagt. Ik wil op dit moment even wat lijnen gaan trekken. In de eerste plaats deze lijn door u en mezelf de vraag te stellen of de meetstok van Gods woord, prediking, de profetische prediking, nog steeds veilig is in de handen van de kerk. U bent ook geen vreemde in kerkelijk Nederland. En ook de vragen die gesteld worden rondom het schriftgezag, het profetisch karakter van het woord. Waar begon die stem ook alweer voor het eerst te spreken? Is het ook dat? Klopt het ook? Is het waar? Zulke vragen leven niet in de hemel. Die komen op vanuit de hel. En het is de roeping van de kerk om die geest te onderkennen. En niet te zeggen, dit is de geest van deze tijd. Kijken er vandaag anders tegenaan. We gaan in die geest verder. Op dat moment laten we de meetlat los. Zijn we ongeschikt om kerk te zijn, onderweg naar de toekomst. En wat staat er trouwens veel op het spel, vindt u niet? Waar wordt zo'n meetlat voor gebruikt? Nou, voor het leggen van een fundament, het stellen van een muur, het uitrekenen van de lengte en de breedte. Stel je nou eens voor, kinderen, dat je een huis gaat bouwen. En je hebt geen meet lint of een rolmaat bij je. Je doet het gewoon maar een beetje op de duim zo. Je zegt van, nou ja goed, als we het nou zo lang doen, zo hoog, je kijkt af en toe eens eventjes op afstand naar die muur, en je zegt tegen je broertje of iemand anders die met je mee helpt, daar moet het iets hoger, daar moet het iets langer. Komt het dan goed? Nee, het eindresultaat is dat het schots en scheef in elkaar is geflanst. En met de eerste storm ligt alles in puin. Het komt dus nogal keurig. En dat de Heere deze meetlat legt in de handen van Johannes, heeft denk ik ook alles te maken met de vaardigheid van Johannes. Het is een werkman. Het is een prediker. Iemand die om die prediking verbannen is naar balling. En in die zin promotie heeft gemaakt in het Koninkrijk der Hemelen. Letterlijk werd hij een volgeling van Jezus en drukte de kruisdragende Christus in zijn voetstappen. Is dat niet wat we nodig hebben, ook aan het begin van de 21ste eeuw? Predikers, jonge mannen die leerling zijn op de school van de Heilige Geest. Die het woord hebben gegeten, het is dwars door hun heen gegaan. En die daarom ook de vaardigheden hebben gekregen van de Heere om die meetlat, de lat van het woord, ook zo secuur mogelijk te hanteren. Laten we bidden, gemeente, om zulke jonge mensen, ook vanuit onze gemeente. Misschien staan ze nog in de box. Maar zijn ze door de Heer al voorbestemd om hem straks te dienen in zijn koninkrijk. Maar dat gaat niet zonder het gebed vanuit de gemeente. Laten we ook bidden of de Heer in zijn wijngaard meerdere wil uitstoten. En ook bidden voor de studenten die in de achterliggende week werden aangenomen door het curatorium of in andere kerkverbanden. Werkmannen hebben we nodig. De Bijbelse zin van het woord. Die geoefend zijn. De geheimen van het Koninkrijk van de Hemelen. Johannes krijgt dus die opdracht van de Heer om die meetlat te gebruiken. En hij gaat ook aan het werk. En de Heer zegt niet, nou Johannes, hier heb je die meetlat. Kijk eens op Patmos om je heen. Zoek eens een geschikt stukje grond en ga daar aan de slag. Nee, God legt ook uit wat hij moet doen, maar ook waar hij moet meten. Kijkt u maar mee, vers 1. Sta op. Meet de tempel van God. En het altaar. En degene die daarin aanbidden. Ik maak nu de stap naar het tweede punt. Johannes gaat dus aan het werk. En de Heere heeft het werkterrein ook heel nauwkeurig voor Johannes bepaald. Hij moet de tempel van God opmeten, het altaar en degene die in die tempel de Heere aanbidden. Drie dingen dus. Tempel, altaar en mens. Bij dat laatste moet u natuurlijk niet letterlijk denken dat Johannes naast die mensen gaat staan met die meetstok in zijn hand. Om de lengte van de mensen, jong en oud, klein en groot, op te meten. En dan vervolgens dat aan de Heere te rapporteren. Wat de lengte is van iedereen die daar staat. Nee, je mag hier ook lezen, tellen. Hij moet het gebouw opmeten. Het altaar opmeten. En de mensen tellen. Wat voor gedachten schuilt daar eigenlijk achter? Wat is nou hier de bedoeling van? Want God heeft daar een bedoeling mee. En Johannes stelt dit keer geen vraag. Dat valt ook op. Soms begrijpt Johannes het niet. Dat zijn we al een paar keer tegengekomen. Die ontroerende, eenvoudige vraag. Heren, ik weet het niet. Ik snap er niets van. Maar als de Heere hier aan Johannes de opdracht geeft, dan begrijpt Johannes meteen wat God van hem verwacht. Hij pakt ook die meetlat en gaat meteen aan de slag die tempel opmeten, dat altaar opmeten, de mensen tellen die daar staan in de tempel om God te aanbidden en het lam te verheerlijken. Het komt door de achtergrond van Johannes, door de Bijbel van Johannes. Dit is de derde keer in de Bijbel dat iemand de opdracht krijgt om de tempel te meten. Eigenlijk de vierde keer. De eerste keer was niet bij de tempel, maar bij de tabernakel. God gaf toen aan Mozes heel nadrukkelijk de maten mee vanaf het gebergte Horeb. En die maten waren niet zomaar bedacht in de hemel willekeurig. Nee, de Heer had aan Mozes ook laten zien hoe die tabernakel eruit zou zien, want, zei hij, gij zult een kopie maken, een afbeelding van de tempel die u in de hemel hebt gezien. En met die bouwtekeningen ging Mozes naar beneden. En kreeg hij de opdracht om die tabernakel in te richten. Altaar had precieze maat. Reukofferaltaar. Koperen wasvat. De Heere mat het heilige uit en het heilige der heiligen. En Mozes mocht er geen centimeter overheen. En geen millimeter tekort aan doen. Het moest nauwgezet. Precies gebeuren. God bepaalde de maat om duidelijk te maken dat Mozes en de mensen daar beneden timmermannen waren. Maar dat de grote architect en bouwmeester, de eigenaar van de tempel en tabernakel boven zat. De tweede keer was bij de tempel van Salomo. En de derde keer, en vooral dat moment, heeft Johannes hier ook in gedachten. En tegen die achtergrond moeten we dit gedeelte ook lezen. Is wanneer de profeet Ezechiël van de Heere de opdracht krijgt om de tempel te meten. Nota bene, in een tijd dat er geen tempel is. Als de tempel in Jeruzalem in puin ligt. En dan ook nog eens een keer op een plaats. Honderden kilometers van Jeruzalem vandaan. Ezechiël is de enige profeet die door de Heer in het buitenland is geroepen. Om onder de ballingen aldaar het woord van God te verkondigen. Ergens aan een van die zijrivieren van de Eufraat is Ezechiël aan het werk. Dat is zijn werkterrein. En wanneer Ezechiël beschreven heeft hoe al die vijanden van Israël uiteindelijk door de Heere worden verslagen, komt hij in hoofdstuk 40 aan bij die tempelprofetie. Het loopt dan door de volgende hoofdstuk. Maar die eerste twee hoofdstukken, hoofdstuk 40 en 41, daar krijgt hij de opdracht om de tempelmaat uit te zetten. Ezechiël moet als het ware, net als dat we hier ook wel eens zien gebeuren, op een braakliggend terrein piketpaaltjes gaan slaan. Lijnen spannen. Om zoals het ware zichtbaar te maken wat er op papier staat. De tekening van een gebouw of van een huis. Waarom geeft God de opdracht aan Ezechiël? Wel allereerst als een diepe troost. Op een totaal ongedacht moment, ergens ver bij Jeruzalem vandaan, in een schijnbaar uitzichtloze situatie, komen we hier ooit nog weg, terug naar Sion. Opent Ezechiël het woord van God en spreekt de profeet in de naam van de Heer. Dat God die ballingen terug zal brengen. Dat hij Jeruzalem zal herscheppen, herstellen. En dat hij de tempel weer opnieuw uit het stofstoel zal doen herrijzen. En dat hij die nieuwe tempel zal vervullen met zijn heerlijkheid. En dat de heerlijkheid van deze tempel, de heerlijkheid van die vorige tempel van Salomo, vele malen overtreft. En je hoort in die hoofdstukken dan al de messiaanse belofte doorklinken. De wetenschap dat er straks één dat tempelplein zal oplopen als een jongetje van 14 jaar. En daar die woorden zal uitspreken, wist gij niet dat ik moet zijn in het huis van mijn vader. Dat die tempel mag Ezechiël uitmeten. En nu krijgt Johannes diezelfde opdracht. Ook ver bij Jeruzalem vandaan. Op Patmos. Ook in de wetenschap. Dat zijn meester en heiland, de Heere Jezus Christus, geprofeteerd heeft dat er geen steen op de ander zal blijven staan van die tempel. En Johannes is er ook oog en oorgetuige van geweest dat de tempel in 70 na Christus door de Romeinen werd verwoest. Hij leefde toen nog. En nu krijgt hij de opdracht om die maten te meten. 3 maten. Tempel, altaar, mens. Wat is eigenlijk een tempel? Daar woont de Heer, maar dat is waar. Maar God woont ook in de hemel. En voordat God de hemel en de aarde schiep, woonde God in geen woning. Maar was hij er? God heeft de ruimte van een gebouw niet nodig om te kunnen leven. Hij leeft uit zichzelf. Hij leeft van zichzelf. En hij leeft tot in alle eeuwigheid. De tempel is een plaats waar God mensen wil ontmoeten. En bij hen wil wonen. En dat kan alleen als er in die tempel een altaar staat. Een plaats waar verzoening door voldoening plaatsvindt. Een plaats waar God zijn recht verheerlijkt in het offer dat gebracht wordt. En waar hij in die heerlijkheit zondaren wil laten delen. Waar een goddeloze schuilend achter het offer op het altaar een genadig en een verzoend God mag ontmoeten, zonder schaamte, zonder angst, zonder verschrikt te zijn, maar zich over mag geven aan God, die in zijn Zoon alles heeft overgegeven voor hem. Dat is een tempel, waar God en mens elkaar ontmoeten en God zich verheerlijkt in zijn werk en de zondaar door die heerlijkheid van God zich mag verheugen in hem. En Johannes meet die plaats. En als hij hier aan het meten is, dan is dat niet alleen het idee van Johannes meten omtrek. Maar we zien ook meteen, kijkt u maar even met me mee, vers 1 en 2, dat het meten van Johannes ook direct een scheiding aan gaat brengen. Als Johannes zo aan het werk is, ik lees het maar even, vers 1, meet de tempel God en het altaar en degene die daarin aanbidden, dan zegt de Heere niet alleen, kijk vooral naar binnen. Hou je oog op het binnenste gericht, die tempel en het altaar en al die mensen die daar staan. Nee, zegt de Heere nadrukkelijk, en de voorhof die van buiten de tempel is. Laat dat, je mag het zo lezen, laat dat voor wat het is. Maak je daar niet druk om. Geef daar geen aandacht aan. Verspil die energie niet. Waarom niet? Wel, zegt de Heere, meet dat niet, want het is aan de heidenen gegeven. En ze zullen de heilige stad vertreden, 42 maanden. Johannes heeft als het ware het beeld van Jeruzalem voor zich en dat beeld wil hij hier ook neerzetten. U kent de tempel in Jeruzalem wel. Het binnenste van de tempel, en dat was eigenlijk ook het hart van het hele volksbestaan van Israël, was het heilige der heiligen. Daar waar het altaar, daar waar de ark stond, de ark des verbonds, waar de hoge priester één keer in het jaar, het Joodse volk heeft dat net herdacht, op Yom Kippur, waar de hoge priester één keer in het jaar naar binnen mocht gaan met die besmeurde handen van bloed en dat uit mocht spreiden op de verzoendeksel. En als hij dan weer terugkwam vanuit het heilige der heiligen en binnen het heilige der heiligen kwam, langs dat reukofferaltaar, dat dat hele vertrek had vervuld met wierook, kwam hij in die walm als het ware naar buiten en stond met die besmeurde handen voor het volk. En het eerste wat de hoge priester moest zeggen, de Heere zegene u. Hij ging zwijgend naar binnen met het bloed en kwam zegenend naar buiten op grond van dat bloed. Daar zie je eigenlijk de tempel. Dat ene gebaar. Zwijgend, schuldverslagen, zondebelijdend naar binnen. En zegenend naar buiten. En hij geve u vrede. Al het volk stond daar verzameld. In het voorhof. Nu was het voorhof in de tijd van Jezus dagen opgedeeld in, als ik het goed heb, 4 delen. Het eerste deel, zo dicht mogelijk bij het heilige, was het voorhof van de priesters. Daar deden de priesters hun werk. Het tweede voorhof, dat lag daar dichtbij, was het voorhof van de mannen en de jongens. Het derde voorhof, dat lag iets verder, was het voorhof van de meisjes en de vrouwen. En het voorhof daarbuiten werd het voorhof van de heidenen genoemd. En tussen elk voorhof stond als het ware een laag muurtje. Je kon er overheen kijken, maar als je als heiden daar kwam, moest je bij die eerste muur blijven staan. Er stonden trouwens ook grote borden. Een van die borden is ook gevonden, is opgegraven. En er staat ook de tekst op dat het verboden is voor een heiden om verder te gaan. En als hij dat wel doet, wordt hij gedood. Nou, die scheiding heeft Johannes hier als het ware voor het oog. Hij meet de tempel en het terrein waar de mensen komen om God te aanbidden. Maar dat buitenste voorhof blijft er buiten. Dat loopt als het ware ook over in de stad. Dat hoort er als het erop aankomt niet bij. Dat moet Johannes laten voor wat het is. We zien dus, en ik ga nu een paar toepassingen maken, dat het meten van Johannes ook scheiding maken is. Tussen hen die binnen die muur staan om God te aanbidden en hen die buiten die muur staan. Die misschien wel tot in het forum van de heidenen komen, betrokken zijn op de dienst van de Heere, mee willen doen, maar die er uiteindelijk niet bij worden gerekend. God telt ze er niet bij. Waarom niet? Omdat ze daar staan te staan. Zonder God met heel hun hart te aanbidden. En u voelt denk ik al die lijn nu langzaam maar zeker zichtbaar worden ook in het midden van onze gemeente. Is dat ook niet een scheur die dwars door de Bethelkerk heen gaat? Een scheur die niet wordt gemaakt door een ouderling of een diaken of een avondmaalganger of een dominee? Nee, een scheur waarvan bijvoorbeeld de Heidelberger Catechismus dat zo uitlegt. Dat wanneer de prediking van het evangelie klinkt, de sleutelen van het koninkrijk der hemelen worden bediend. En dat de deur wagenwijd open gaat voor hem of haar. Die met een verslagen hart niets anders meer kan en niets anders meer wil. Dan zich werpen in de belofte van het evangelie dat de zondaar vrij spreekt. En een genade God toezegt. Daarvan zegt de Heere, hij of zij hier in Bethel is gekomen om mij te aanbidden. Dan eerbiedig je toch God in zijn rechtvaardigheid. Ga niet in het gericht. En verheerlijk je God toch in zijn barmhartigheid. Maar nee, daar is vergeving. Dat zijn toch de twee grondtonen in het aanbidden van God. Schuld verslagen hart dat knielt voor de Heere. En tegelijkertijd een hart vol van liefde tot God. Dat opziet tot diezelfde Heere. Dan zegt het evangelie vanavond ook tegenover u of jou. Al durf je het misschien voor jezelf niet te geloven, maar God plaatst je er wel binnen. Achter die muur. Bij dat altaar. Dat plaatsje waar je met eerbied gesproken alle geweld wilt zitten. Thuis of hier in de kerk. Niets anders en niets liever. Schuilend in de kruiswonden van Christus. Om het lam te mogen ontmoeten. De gewilligheid van de zaligmaker te mogen aanschouwen. Met te horen ook onder de prediking van het evangelie het antwoord op je gebed. Zeg tot mijn ziel in haar geween. Ik ben uw heil alleen. En wat heeft de Heer dat al vaak gezegd? Of misschien soms sinds kort. Dat God uw heil is. En wat gaf dat een diepe vrede en rust? Oké, ik weet het, het wordt vaak bestormd en het wordt ook vaak aangevochten en soms durf je het voor jezelf niet meer te geloven, maar daarom ging je toch weer steeds terug naar dat altaar. Met dat tere verlangen, Heere, wilt u het nog een keer zeggen, ik ben het weer kwijt. Of met dat heerlijke verlangen, Heere, toen u het zei, toen klonk daar zoveel liefde in door en liefde smaakt naar meer. God aanbidden, bij dat altaar, in zijn tempel. Maar misschien behoort u wel tot diegene die op dit moment bij u denkt, ja dominee, wat u zegt, dat zal wel. Maar ik weet er eigenlijk niks van, nou, zegt dat niet wat. En dat je tot nu toe achter dat muurtje staat. Je kijkt er overheen, je weet je betrok. En dat is ook goed, dat is ook groot. Maar daar blijft het dan bij. Daarvan zegt, mag ik even teruggaan naar die catechismus? Daarvan zegt het de catechismus, als die sleutel van het koninkrijk der hemelen bediend worden in het midden van de gemeente, dan gaat de deur dan wel voor u dicht. Dan verkondigt God op dat moment dat u nog steeds buiten het offer van de zaligmaker staat. En dat betekent buiten het koninkrijk van God. Even sta mij goed vanavond, daarmee zegt de Heer niet, ik draai voor u de deur in het nachtslot. U komt er nooit meer in. U bent hier vaak genoeg geweest, het is nu voorbij. En de Heere zegt vanavond tegen u, u staat voor een gesloten deur, maar niet met lege handen. Klopt en u zal open gedaan worden. Omdat achter die gesloten deur nog steeds het altaar staat, waarop het offer ligt. Johannes moet meten. En meten betekent niet alleen beschermen, dicht bij God houden, wat bij God hoort. Maar meten betekent hier ook buiten sluiten. Begrijpt u nu ook mijn opmerking aan het begin van de preek? En dat de Heer niet tegen Johannes zegt, Johannes kijk even op Patmos rond of je daar een boom ziet staan en hak maar zelf een tak af en gebruik dat als een meetlat. Nee, hij krijgt die meetlat overhandigd. En hij moet die meetlat gebruiken. En terwijl Johannes aan het werk is, doet God zijn werk. Door middel van Johannes. Dat heeft een dienaar van het evangelie vaak niet eens door. Dat is alleen maar toegift. Op het moment dat ik dat zeg, gemeente, denken aan een voorval, jaren geleden. Gewoon even om ook iets duidelijk te maken. Het was jaren geleden dat ik ergens in een gemeente voorging. En ik had daar gepreekt. We kwamen terug in de consistorie. En tijdens het gebed hoorden we de deur heel zachtjes opengaan. We deden ouderling van dienst, zei amen. Er stond daar een oude vrouw in de consistorie. En ze zei, bedankt. Ze deed de deur weer open en ging weg. Diezelfde week kreeg ik een telefoontje van de kerkraad. Dat die vrouw was overleden. Mijn broeders hadden dat nooit meegemaakt, ik ook niet. Deze vrouw stond bekend als iemand waaraan je merkte dat ze de Heere vreesde. Maar ze durfde het nooit goed te zeggen. Dat was nou het laatste. Bedankt. Daar bedoelde ze de prediking van het evangelie mee. De meetlat werd gehanteerd. God sloot binnen. En haalde vervolgens binnen. Maar in diezelfde gemeente, dat weet ik niet. Dat laten we maar voor de Heere. Werden misschien ook wel mensen buiten gesloten door het woord. Wat is nou de troost van deze geschiedenis? Daar zitten we eigenlijk al in het derde punt. Ongemerkt hadden we die gang al gemaakt, die overgang. Maar ik wil die vraag nu vanavond wel heel concreet stellen. En er is ook al een reden toe. Want als u een beetje hebt ingelezen thuis, ook op dit gedeelte, en ik denk ook aan diegenen die de Bijbel met uitleg hebben, dan zie je boven dit hoofdstuk dat er een kleine discussie staat over de vraag, wat wordt nou precies met die tempel bedoeld? Moeten we dat letterlijk nemen, de tempel in Jeruzalem? En zijn deze versen dan een soort verkapte profetie dat de tempel in Jeruzalem weer een keer zal herbouwd worden, letterlijk in Israël, in de 21ste eeuw, in de hoofdstad van Israël, Jeruzalem. Nu ook zonder dat die discussie ja of nee gaat zeggen, ik ga ervan uit dat inderdaad de tempel weer een keer in Jeruzalem herbouwd zal worden. Daar vind ik ook wel wat van, dat misschien dat we dat nog eens een keertje tegen elkaar zullen zeggen, maar alles wijst erop, ook in het Joodse leven, dat het die kant op zal gaan. En dat het wachten is op een moment dat ze die kans krijgen. En dan grijpen ze de kans ook. Maar bedoelt dat? Bedoelen deze versen dat moment? Nee. Ik denk dat die discussie ook niet goed is. Gaat het hier nou om een concreet gebouw? Ja dan nee. Ik denk dat we de vraag anders moeten stellen. Wat betekent de tempel in het Bijbelboek Openbaring? Wat doet die tempel daar eigenlijk? Vergun me dat ik het maar even zo zeg. Zo zwart-wit. Het gaat toch om de hemel. En om de aarde. Om die nieuwe schepping. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En trouwens, er is ook alle aanleiding toe om die vraag op dit moment te stellen. Want voor het eerst in het Bijbelboek Openbaring wordt er heel concreet gesproken over de tempel. De heilige stad. Het nieuwe Jeruzalem. Het altaar kwam al een paar keer eerder tegen, bijvoorbeeld in Openbaring 6. U weet dat toch wel, die geschiedenis met die martelaren die voor dat altaar waren, onder dat altaar, en die baden tot God. Hoe lang zult gij wachten met ons te wreken? We zagen even later ook dat die engel naar het reukofferaltaar riep en een hand met vurige kolen van dat altaar nam en dat op de aarde wierp met alle gevolgen van dien. We hoorden de uitleg daarbij dat op dat altaar de gebeden van de heiligen lagen. Maar voor het eerst wordt er in het Bijbelboek Openbaring gesproken over een tempel. En het blijft niet bij dit moment. Als we verder gaan bladeren in het Bijbelboek Openbaring, dan zien we dat naarmate het einde van het Bijbelboek nadert, er steeds concreter en duidelijker gesproken wordt over de tempel. Totdat het uitmondt in die laatste hoofdstukken dat het nieuwe Jeruzalem afdaalt vanuit de hemel. En in Openbaring 21 wordt gezegd dat de tempel weg is, want God is hun tempel. En dat er in de tempel geen lamp meer zal branden, want God is hun licht. En dat het altaar in de tempel verdwenen is, want het lam staat in die tempel centraal. Eigenlijk is Johannes hier in het Bijbelboek voor het eerst de fundamenten aan het blootleggen van de tempel die staat te komen. Het gaat dus niet om een concreet gebouw, daar en toen, of straks, of over een aantal jaar. Nee, het gaat over het werk van God. Waarvan de Heere zegt, mijn werk is nu mijn tempel. Ik ben plaats en ruimte aan het maken om rondom dat altaar een schare bijeen te verzamelen. Die straks, als die schare compleet zal zijn, mij zal aanbidden in het heiligdom. En ik zal hun God zijn. En daar gebruikt de Heere nou de profetische prediking voor. Om al verkondigend het evangelie, de fundamenten van die Godstad bloot te leggen. En te laten zien, mag ik het even heel kort door de bocht zeggen, dat het koninkrijk van God geen houtje touwtje werk is. We flansen maar wat bij elkaar. Maar dat het werk van de Heere rust ten diepste in wie God is. We zongen dat bijvoorbeeld bij Psalm 125. Dat die stad die bewogen wordt, waarom niet? God draagt die stad. Rondom die stad zijn de bergen van de Heer. En het fundament van die stad ligt in Gods verkiezend besluit en liefde. Kijk, dat heeft Johannes nu net op dit moment nodig. Om dat te horen. Als hij met ons even terugkijkt op alles wat er gebeurd is in die achterliggende hoofdstukken. Het ene oordeel naar het andere oordeel ging vanuit de hemel de wereld in. En Johannes stond aan de zijlijn. En hij zag het allemaal langskomen. En hij keek die ruiters na. En zag wat voor verwoestend spoor ze trokken op de aarde. Hij heeft toen niet gekeken als een kille toeschouwer. Zoals u en ik vandaag dat toch niet doen. Ze kijken naar wat er in de samenleving gebeurt. Maar Johannes stond daar als een kind van God, als een volgeling van Jezus Christus. Met het gebed in zijn hart, zoals David dat bad. Heere, ik heb gezondigd. Maar wat hebben deze arme schapen nou gedaan? Kijk jij ook zo om je heen in Sliedrecht? Wat hebben nou die arme schapen, die arme halzen gedaan? Die van God niet weten. Zomaar naar de eeuwigheid gaan. Zo stond hij te kijken. Betrokken. Maar ook als een herder voor zijn gemeente. Heere, wat blijft er nou van uw werk over? Ze zien wat er allemaal gebeurt. In die oordelen en gericht. Wat blijft er nou van de kerk over? Nou, en op dit beslissende moment, als de toon in Openbaring overgaat naar een andere toonhoogte, zoals we dat straks zullen zien, zegt de Heere eerst tegen Johannes, kom nou eens even hier. Hier heb je dat boek, Maak dat tot jezelf. Predik het evangelie. En leg zo de fundamenten van mijn werk open. Heb je dat ook wel eens mogen zien? Onder de verkondiging van het woord. Dat er in dat werk van God nou zoveel vastigheid ligt. Het kwam door de betrouwbaarheid van de Heere, toch? Het ja en amen van Jezus Christus. Maar heb je ook wel eens iets verder mogen kijken? Al luisteren naar de belofte van het evangelie. En mocht je zien dat uiteindelijk het werk van God te herleiden is tot wie God zelf is. Zoals we dat vanmorgen zagen. Ik ben erbij. Ik. Zet daar een streep onder. Ik ben erbij. Dat moet Johannes nou gaan meten. God is erbij. De Heere is met ons, zegt de dichter van Psalm 46. Al veranderde de aarde van haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zee. De Heere der Heerscharen is met ons. Kijk, dat geeft een rust voor een balling op Patmos. Voor u en mij hier in Sliedrecht. De tijd van Johannes en wij in onze tijd. Die rust wordt gegeven vanuit het woord. Meetlat. En de rust die ervan uitgaat, geeft ons ook de rust om met een onrustig hart ons te leggen in het woord van God. Met het gebed, Heere, houdt u uw werk in stand, ook in mijn leven. Maar het geeft ook uitzicht, en als het laatste vanavond, als Johannes die fundamenten aan het blootleggen is van die tempel, dan doet hij dat niet met het oog alleen om te laten zien wat er nu voor troost in ligt. Maar ook met het oog om de toekomst die wacht. Want er is iets heel nadrukkelijks aan de hand. Kijk er maar even met me mee, die laatste woorden van vers 2. Dan zegt de Heere tegen Johannes, niet dat buitenste gedeelte, want dat is aan de heidenen gegeven. En dan staat er geen punt. Maar dan geeft God ook een belofte. Die heidenen zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Die 42 maanden laat ik even voor wat het is. Dat komt in Openbaring 13 vers 5 weer terug. Maar wat wel duidelijk is, is dat die vijanden die zullen oprukken. Tot aan de muur. Niet de stadsmuur van Jeruzalem. Tot aan de muur van het binnenste heiligdom. Je zou eigenlijk moeten zeggen, tot bijna in de tempel. Want dat hebben ze op het oog. Het gaat er niet om die stad. Het gaat er om dat altaar. Als ze daar maar binnen kunnen komen. Dat stuk kunnen krijgen. Die tempel kunnen verruineren. Niet als gebouw, maar als plaats waar God wil wonen in het midden van zijn volk. Dat is wat Johannes hoort. Eigenlijk hoort Johannes dit voor de tweede keer. Toen hij met zijn meester op aarde omging, was het Jezus die het zelf een keer zei. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Maar dat betekent wel dat die gemeente ligt tot in de poort van de hel. Eén klein zetje en het tuimelt in de hel. Zo dichtbij. En achter die muur, zo heerlijk veilig. Kom even terug bij jou. Die op dit moment nog aan de verkeerde kant van de muur staat. En wel in het voorhof. Kijken. Meezingen. Meebidden. Meedoen. Maar nog niet bij dat altaar. Heb je door wat er achter je gebeurt? Hoe dicht dat bij gaat komen? Wat moeten we aan denken bij dat geweld van de heidenen? Nou, dat hoeven we helemaal niet letterlijk op te vatten. Oorlogsgeweld of zulke dingen, dat kan. Maar wat denk je van het geweld van wereldgelijkvormigheid? Dat spoelt toch ook over onze gezin? Over onze levens? Is het in deze zin ook geen tijd van beproeving die wij doormaken, ook als gemeente? U en ik voelen het aan. Het komt nu aan op betrokkenheid. Hoe diep wortelt dat? De liefde wordt niet uitgeblust. Daar staat God zelf voor in. Maar als je nou geen hart hebt dat in beslag genomen werd door een ander hart, door het hart van de drie-enige God, hoe denk jij deze tijd dan door te kunnen komen? Want het doet wat met ons, het vraagt veel van ons. Ik onderschat dat niet, integendeel, hier staat ook een vader van kinderen. Het doet wat met ons en met onze gezinnen. En ik wil u ook hartelijk oproepen om dagelijks voor elkaar te bidden of God ons vasthoudt en bewaart bij zijn woord. Maar het doet wat met ons. Het stelt ons wel op de proef. En wat als die golf van wereldgelijkvormigheid die al jarenlang gaat over onze gezinnen, nu samengaat met de golf van deze pandemie? Zouden er dan geen gemeenteleden dreigen weg te spoelen? God behoede het. Maar dat ligt ook bij u. Of je nog achter dat muurtje staat, of binnen die muur, bij dat altaar. Maar wat ligt daar ook een heerlijke belofte in opgesloten voor u en mij die de Heere mag vrezen. Ik zeg het niet vanuit zelfoverschatting. Nee, ik zeg het vanavond aan het einde van die preek, wel vanuit het besef dat alleen maar schuilend achter dat altaar die heerlijke zekerheid en vastheid ligt. Maar laat dan die heiden ook maar komen. Laat dat geweld dan ook maar blijken. Laat die golven dan maar beuken. Wie in de ark der behoudenis zit, die heeft de belofte van de regenboog meegekregen. Die weet dat God regeert. En dat het hem niet uit de hand loopt, omdat zijn werk zichtbaar wordt in dat altaar. En dat altaar dat zegt vanavond tegen u en mij: ik ben met u al de dag tot aan de voleinding der wereld. Amen.